Hey, leuk dat je er bent. Je luistert naar de Nieuwe Route podcast. Hier hoor je alle ins en outs over het samen besluiten met alle betrokkenen. Rond kwesties in het sociaal domein, onderwijs, lokale politiek en organisaties. Mijn naam is Anke Siegers. Ik lees delen voor uit het boek, ik geef achtergrondinformatie en ook zullen we mensen spreken die er ervaring mee hebben. Wil je meer weten? Kijk dan eens op datishelder.com. Bij mij aan tafel zit Elena Nabatova.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Wat ontzettend leuk dat je hier bent. Helemaal deze kant uitgekomen, helemaal in mijn hok.
Ik vind het echt een eer. Ik zei het vanochtend, ik vind het eervol en vooral heel spannend. Wat gaan we doen?
Ja. En jij bent regiomanager van Particip Amsteland.
Klopt. Van ja. Amstelveen en Ouder-Amstel. Klopt.
Oké, vertel eens even. Waarom ben jij dat eigenlijk en wat doen jullie dan?
Ik kom uit de uitvoering. Ik ben maatschappelijk werkster. Ik vond het mooiste vak die er was om mensen wat verder te kunnen helpen in hun stappen naar zelfstandigheid en zelfregie. En mocht ik welzijn op een gegeven moment aansturen. En daar werd ik nog een grotere fan van. Ik dacht, jeetje, want daar zit duurzaamheid. Daar zit lange termijn verbinding met je buurt, met je buren, met je wijk. Maar hoe vertel je wat je doet aan de mensen die je opdracht geven? En daar zat constant een schuring tussen het mooie werkelijkheid en de opdracht die best droog was. Nou, daar heb ik steeds gezocht naar een verbinding van wat wordt van ons van de overheid verwacht en hoe kunnen we dat heel mooi invullen en hoe kunnen we elkaar daarin versterken van wat het nodig is. Nou ja, dat. Een soort brug bouwen tussen de overheid en de uitvoering van sociaal werk.
En wat wordt volgens jou dan verwacht van jullie als welzijn?
Nou, op dit moment denk ik, als je het hebt over inclusie en een stukje inclusieve samenleving, dan iedereen geeft zijn eigen invulling aan het woord. En zolang het maar geen lege omhulsel wordt, word ik heel blij.
Ja.
Dus het gaat erom dat mensen zoals jij, ik, maar ook mensen die iets ontbreken, dat we ons veilig voelen in onze omgeving. En de omgeving kan heel klein zijn. Het kan je galerij zijn in de flat.
Ja.
Maar het kan ook een buurthuis zijn. Maar het kan ook een straat of een winkel. Veilig, prettig, dat iemand weet dat je Anke bent. En dat ik Elena ben. En als we morgen de weg naar huis niet meer weten, dat iemand zegt, hey Anke, maar het is aan de rechterkant. Weet je dat?
Ja, ja.
Dat je elkaar kent bij naam. Zonder dat je je diagnose centraal stelt. Of je afkomst of je leeftijd.
Ja. Het voelt heel vrij als jij het zo omschrijft.
Ja, vrij en fijn, denk ik. Ik denk dat het gewoon heel fijn, bazaal fijn is. Als mensen weten wie je bent, zonder dat ze zich bemoeien met je leven. Maar als ze een keer zien dat je 3 dagen niet buiten bent geweest. Of dat ze zien dat je kind al heel lang niet op bezoek is geweest. Dat ze toch even zeggen, hey Anke, kom een keer een kopje koffie drinken. Dat.
Ja.
En hoe creëer, ik weet niet of je het hier in Drenthe makkelijk voor elkaar krijgt. Maar in Noord-Holland is het volgens mij wat meer uit elkaar. En wonen we ieder op zijn eigen eiland. En mijn huis is mijn paleis. Deur dicht, klaar. Weet je dat?
Ja, ja.
Dus hoe komen we uit ik noem het een soort nepveiligheid. Hè? Wat je thuis in je individuele omgeving bouwt. Is prachtig. Maar volgens mij is het veel prettiger als je een beetje deelfactoren hebt met je buurt.
Ja. Ja, dat is ideaal natuurlijk als je elkaar kent. Maar hoe kan welzijnswerk daar dan een bijdrage in leveren? Waarom hebben welzijnswerk daar eigenlijk voor nodig?
Ja.
Ja, ik stel natuurlijk wel die kritische vraag, hè?
Ja, heel goed, heel goed. Ja, ik denk helaas, heel veel processen gaan niet vanzelf. Het is gewoon ook veel makkelijker om 6 uur thuis te zijn en de deur dicht te gooien. En niet te kijken naar of de licht nog bij de buren brandt.
Ja.
Zo zijn we. Zo zijn we de afgelopen jaren, zo hebben we geleefd.
Ja.
En sociale werken, die maken het zichtbaar. Hoe leef je hier op straat en hoe zou het nog fijner kunnen zijn? En dat gesprekken aangaan.
Ja, en zichtbaar maken wat nog niet zichtbaar is.
Klopt.
Bijvoorbeeld latent aanwezige behoeften die in verschillende huishoudens spelen, kunnen ze verzamelen.
Ja.
En doorgeven aan bijvoorbeeld het bestuur of aan de overheid. Van hey, hier speelt iets en daar komt meer voor, dus dat soort dingen.
Dat soort dingen, maar ook gezelligheid. Maar ook als iemand met een tuintje zit en die weet niet hoe die tuin verzorgd moet worden. Ja, er zullen ongetwijfeld buren zijn die het heerlijk vinden om even te helpen. Maar als je het gesprek met elkaar niet aangaat, dan ontstaat die onzichtbare verbinding niet.
Ja,
ik vind dat ze heel mooi onzichtbaar bezig zijn. Ja, wat denk jij? Hoe maken ze het zichtbaar? Ja.
Ja, ik ben het wel met jou eens, denk ik. En jij kan het ook het beste zien. Maar ik vind het, ik merk ook wel dat... En wat jij ook aangeeft in je verhaal is dat dingen gebeuren niet automatisch.
Nee.
Dus mensen zijn geneigd om, als iets misgaat, om toch weer op hun kleine eilandje terug te gaan. Terwijl de behoefte juist is om hem te verbreden. En om alle stemmen met elkaar samen te voegen. Zodat er iets uit kan komen waar iedereen achter kan staan. En dat is natuurlijk waar ik mee bezig ben.
Ja.
Maar dat gebeurt niet vanzelf. Dat leg ik ook wel eens uit. Als je het helemaal los zou laten, dan krijg je allemaal kleine eilandjes met een dictatortje erop. Dus stel je voor, er is wel eens een wethouder geweest die vertelde, zei nou, als wij als overheid maar terugtrekken, dan gaan die mensen vanzelf in actie komen en dan gaat dat vanzelf heel mooi democratisch. En toen zei, kijk, dat vanzelf, dat geloof ik wel. Als er een stuk groen ligt, dan gaan er vanzelf mensen iets mee doen. Maar dat zijn die mensen die mondig zijn, die snappen hoe dat werkt en die het systeem goed kennen. Maar die mensen die dus niet mondig zijn, die niet als eerste daar waren. Die worden dus, of ze moeten meegaan in het plan van die mini-dictator.
Mm.
Hè, wat een heel positief woord is. Want het is gewoon degene die dus dan op dat moment de leiding geeft. Maar er komt geen door iedereen gedragen plan van nature. Dat is gewoon niet onze natuur om van nature een democratie. We hebben helaas heel veel regels en afspraken nodig om een democratie voor elkaar te krijgen. En mensen die het dus organiseren. En ik zie daar echt een hele mooie rol voor welzijn in.
Ja.
Het organiseren van samenkomen, samen besluiten, zorgen dat ieder stem wordt gehoord.
Ja, en ik denk dat wij uit een soort tijdperk komen waarin we het fijn vonden dat anderen voor ons besloten.
Ja.
Het is ook makkelijker als anderen van jou besluiten.
En dan kunnen we daar een beetje over mopperen. Hè?
Daar kunnen we over ommopperen, maar we maken ons niet zichtbaar.
Nee.
En wat jij doet, en dat vind ik nou heel mooi, jij brengt die stemmen in beeld. Je zorgt dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen stukje. Dat het niet één iemand is, maar dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Daar geniet ik van, dat je onzichtbare mensen zichtbaar maakt.
Ja.
En op het moment dat dat gebeurt, ervaren ze iets wat ze niet eerder hebben ervaren. Dat ze van invloed zijn, van betekenis zijn, dat ze veel meer kunnen.
Ja.
Weet je, volgens mij creëer je dan veel gezondere samenleving met elkaar. En vitalere samenleving, want dat willen we, denk ik.
Ja.
Daarom ben ik een enorme fan van de nieuwe route.
Ja.
Maar dat wist je al.
Ja, want hoe kun jij dat dan toepassen in je eigen werk? In jouw eigen functie?
Ik geloof heel erg in gezamenlijke besluitvorming. Ik geloof heel erg dat je niet in je eentje het weet. En dat wij ook als organisatie het niet in ons eentje weten. En dat we vooral gezamenlijkheid moeten zoeken met de bewoners om wie het gaat. Met de partners die ook van toe doen in bepaalde vraagstukken die deze bewoners aangaan. En dat is wat ik door jouw boek, door jouw gedachtegoed, heb ik het geleerd om de vraag buiten ons neer te zetten. Van wie is de kwestie?
Ja.
Weet je, wie ligt hier wakker van? Dat zijn echt de vragen die bij mij structureel, ik denk meerdere keren per dag, de revue passeren. Ja.
Van wie waarom ben ik er eigenlijk een plan aan het maken? Van wie is deze kwestie dan?
Precies. En moet ik het maken? En dat is een heel interessante. Dat je ook je eigen rol, die wordt kleiner.
Ja.
Het is alleen maar mooi. Want ik zou veel meer dingen kunnen oppakken op het moment dat anderen in beeld komen.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, zeker. Ja. Ik vind het ook interessant, want het doet ook iets. Ik denk vaak na, en ook met anderen hoor, over wat doet het ego. Hè? Wij, het geeft je natuurlijk ook, het streelt je ego als jij eindelijk in een functie bent gekomen waarin je plannen mag maken voor andere mensen. Hè?
Mm-hmm.
Dat is heel ego-strelend.
Zeker.
En dat, niet lelijk bedoeld. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Ik heb in stuurgroepen gezeten, in projectgroepen. En dat is heerlijk, dat je mag nadenken voor andere mensen. En tegelijk weten we natuurlijk ook dat E is KMLA. Hè? Dus als je effect wil bereiken, dan heb je die kwaliteit nodig van mensen die daar heel goed over na kunnen denken. En alle kennis en kunde. Dus dat is ook een K. Maal acceptatie. En waar wij dus heel vaak vastlopen is dat we een prachtig plan met elkaar creëren, in organisaties ook. Het gaat niet alleen maar over democratie of over de samenleving of over rond een kind die uit huis geplaatst moet worden. Waar we het vaak wegzetten in verschillende kwesties. Het gaat natuurlijk over alles. Als je dat draagvlak niet hebt, dan loop je vast, want dan gebeurt het in de praktijk niet. En dat, wat ik heb gemerkt, en daar moest ik heel eerlijk in mezelf over zijn, dat op het moment dat je dus dat plan af hebt, dan rond je je project met elkaar af. En dan hef je het glas en dan doe je plas. Uiteindelijk bleef alles zoals het was. Want dan ging ik weer in een nieuwe stuurgroep.
Ja.
En een nieuwe projectgroep. En dan kwam er weer een nieuw project en een nieuwe subsidie. En, en als ik erop terugkijk, dan denk ik, ja, daar schaam ik me voor. We houden elkaar mooi aan de slag. Maar wat verandert het nu in de werkelijkheid?
En hoeveel geld gaat er niet zitten,
ja,
in dit soort besluitvormingsprocessen, hè, ja, waarin je de rest niet bij betrekt? En ja, het mooie, wat jij zegt, je loopt vast. Het wordt niet gedragen.
Nee.
Mensen nemen het niet serieus, omdat het niet van hen is. Dat heb ik ook heel duidelijk bij jou geleerd. Als je ergens een probleem hebt en je gaat elders de oplossingen,
ja,
het past nooit.
Nee.
Het past niet op elkaar, letterlijk,
ja,
en figuurlijk niet. Nou ja, ik hoop dat mijn ego mij niet in de weg staat. Ik laat heel makkelijk dingen los. Ik ben graag een platform of een soort springplank waarop mensen verder kunnen komen. Dat zo zie ik mijn rol. Als ik voor de scheuring zorg en een ander gaat glansen, vind ik het best.
Ja.
Als we maar van betekenis kunnen zijn voor een ander, voor, ja, wie we bezig zijn.
Ja.
Ja.
Voor daar waar het echt nodig is. Dat was ook eigenlijk jouw bedoeling, hè? Jij praat graag over de bedoeling. Wat is de bedoeling voor jouw gevoel dan? Van het samen besluiten, van welzijn, van jouw functie. Wat is de bedoeling hier dan van?
Oh, het kan op verschillende niveaus, denk ik. Hè? In Amstelveen of Amstel, waar ik dan, ja, mee bezig ben, vind ik het gewoon mooi dat we een soort kansrijke omgeving creëren.
Ja.
En, maar als je het hebt over overstijgend, het lijkt me heel mooi dat we landelijk sociaal werk een legitieme plek geven in de ontwikkeling naar de gezonde samenleving.
Ja.
Daar zie ik echt een soort missie van mij om erover te praten.
Ik hoor ook heel positieve gezondheid erin, hè?
Zeker, en een, ja, stukje positieve gezondheid zit er absoluut in. Van, het is niet alleen welzijn.
Nee.
Het is ook je immuniteit, je gezondheid, je, ja, relaties, je werk, je... Heel veel factoren die meespelen. Wij kunnen het niet alleen, die gezonde,
nee,
samenleving.
Nee.
We hebben deze week gesprek met onze partners van GGZ, van ons tweede thuis, van sport. Van hoe kunnen we na corona het herstel bevorderen? Weet je, hoe maken we het zichtbaar,
ja,
wat deze tijd met mensen heeft gedaan?
Ja.
Wij hebben de wijsheid niet in pacht als enige, hè, als, nee, participe. Wij hebben gewoon echt huisartsen, POH's voor nodig, de thuiszorg.
Ja.
Wat hebben,
mooi,
we zo meteen... opruimen klinkt misschien verschrikkelijk, maar wat hebben we te herstellen?
Ja.
Wat hebben we te doen met elkaar? Nou, dat zijn wel voor mij hele mooie gesprekken die niet alleen in Amstelveen gevoerd zouden moeten worden, maar door de hele land. En, ja, de vraag is, worden ze gevoerd? Nou, dan hoop ik dat ik, doordat we dit met elkaar doen,
ja, ja,
zorgen we ervoor dat meer mensen daar alert op worden.
Mooi hoor. En staat de wereld, de samenleving, hoe we nu het systeem hebben ingericht, staat die daarvoor open, voor je gevoel? Voor het over de domeinen heen samenwerken vanuit dezelfde bedoeling?
Volgens mij heb je een paar mensen voor nodig, niet veel. Die moeten ermee beginnen. Het mooiste is als de wethouder zegt, we gaan het doen.
Ja.
Zo eentje hebben we in Amsterdam.
Ja, ja, ja.
Het mooiste is als je partners zeggen, nou ja, zo gek is het ook weer niet. En het is best leuk om bij zo'n... Je moet het ook leuk maken.
Ja.
Je moet het ook laagdrempelig maken. Je moet het aantrekkelijk en herkenbaar voor iedereen. En corona is herkenbaar voor iedereen.
Geweldig, hè?
Ja, het is een heel mooi onderwerp,
ja,
dat ons kan verbinden in die gezamenlijkheid.
Ja, even voor de luisteraars. We zitten hier ontzettend enthousiast te praten, ook over corona. En dat is natuurlijk niet omdat wij niet alle seriositeit van dit virus en alle ernstige gevallen, ja, negeren. Maar tegelijk ook willen kijken naar wat kan dit opleveren? Hoe kunnen wij dit wat ons samen is aangedaan? Want dat is het zo. Het is ook niemand zijn schuld. Hè? Wij zoeken heel snel om schuldigen als er, ja, ergens iets gebeurt. En je zag in het begin van deze crisis, zag je dat ook wel een beetje. Dat mensen toch een schuldige gingen proberen te zoeken. Dat kan eigenlijk niet. Het is iets wat ons allemaal gezamenlijk overkomt. En dus ook dat er mensen doorgeraakt en geschaad zijn. En hoe kun je dus werken aan dat herstel? En wat ik intrigerend vind is, je hebt het over domeinoverschrijdend samenwerken om weer hier uit te komen met z'n allen. Maar wat ik dus zo lastig vind, Elena, is dat die verschillende domeinen, in de praktijk willen we die wel overstijgen. Maar die geldstromingen,
ja,
die maakt het zo ingewikkeld. Jij vertelt net, en je noemt het dan geloof, maar ik weet ook dat jij weet dat het gewoon bewezen oplevert dat als mensen eigen regie hebben, dat ze gelukkiger zijn in het leven en minder snel ziek zijn, minder gebruik gaan maken van artsen of specialist. En dat het ook bewezen is dat als mensen in contact zijn, van betekenis zijn voor anderen, dat ze daardoor gezonder zijn in hun leven. Jullie werken daaraan vanuit jullie budget, vanuit welzijn, maar waar het oplevert is heel erg anders, namelijk in de gezondheidszorg.
In de zorg, ja.
Ja, misschien is dat een te grote vraag hoor, maar het intrigeert mij van hoe doorbreken we dit?
Ja, wij niet. Ja, ik denk dat wij dat niet kunnen doorbreken. Het wel verantwoordelijkheid pakken om dit te bespreken. En dat is volgens mij wat we nu doen. En volgens mij moet het gesprek veel hoger gevoerd worden. En echt bij de overheid, hoe je naar financiën kijkt en naar de grotere impact. Ja. Als je het anders gaat financieren, dan ben ik helemaal met je eens. We hadden net met jou aan de koffietafel een gesprek over belangen en bedoelingen. En ik zei het woord belangen, die is heel vaak gerelateerd aan financiën en aan protocollen en aan hokjes meteen. Ja. Terwijl als je het hebt over bedoeling, dan geeft het je veel meer vrijheid in fantaseren en experimenteren. En nou ja, ik ben heel erg van praten vanuit de bedoeling.
Ja.
Financiën, ik zeg altijd, dat komt wel. Als wij met een goed plan komen, dan komen we er wel met geld. En dat klopt ook. Ja. Wij doen gezamenlijke projecten in Amstelveen vanuit zorg en welzijn. Echt van die experimentele projecten als bij Springen Versterken met 4 of 5 zorgpartners.
Ja.
Ja, dat is uniek. En onze gemeente, en dat vind ik dan gemeente Amstelveen, ben ik heel dankbaar voor. Die creëren financiële ruimte om ons nog dichter bij elkaar te brengen. Niet op één straat of op één wijk, maar door heel Amstelveen.
Ja.
Dus die stimuleren ons ook hierin. Je hebt de overheid hiervoor nodig.
Ja,
ja.
Bijzonder.
Ja.
Elena, als ik jou hoor en zie spreken, dan denk ik altijd, Elena, jij bent geen hokjesdenker. Hè? Jij bent niet iemand die in één cultuur te vatten is. Maar jij komt ook niet uit onze cultuur.
Nee,
dus kun jij er iets over vertellen? Waar kom je vandaan? En wat maakt dat jij bent wie je bent?
Ik ben geboren in Rusland. Ik ben geboren in St. Petersburg. En ik heb tot mijn 16e in Moskou gewoond. En daarna hebben mijn ouders besloten om te emigreren, om te vluchten naar Nederland.
Zo, dat is ook niet niks.
Het is niet niets, nee. Vanuit onze Joodse achtergrond.
Ja.
Ook al zijn we niet religieus en helemaal niet traditioneel opgevoed. Maar ik heb krullen, ik heb donkere ogen en ik val op bij blauwe ogen en blonde mensen. En mijn ouders dachten, God verdient gewoon een betere toekomst. Dus zo zijn we in Nederland beland in 1991. En weet je, we hebben een hele ingewikkelde route, denk ik, afgelegd. Maar ik vroeg aan mijn moeder laatst van, hoe hebben we het gered? En mijn moeder zei, wat een idiote vraag. We hielden van elkaar, we konden alles aan.
Wauw.
En toen dacht ik, jeetje, wat ben ik verwend? Wat ben ik met liefde, met aandacht, met warmte, met veiligheid. Vanuit daar kan ik heel veel. Ja. En zie ik ook wat een andere nodig heeft. En heb ik, denk ik, ook de potentie om het wat meer te geven.
Ja.
Ik geloof heel erg dat je met liefde en betrokkenheid, oprechte belangstelling, daar kan je bergen mee beklimmen. Dat is bij ons gebeurd. Ik heb mensen ontmoet die kansen zagen bij ons en ons hebben geholpen om daar te komen waar we nu zijn. Maar ik heb ook heel erg geleerd dat je je eigen verantwoordelijkheid moet pakken. Mijn vader zei, we kunnen je niet helpen. We hebben geen connecties. We hebben geen kennis. We hebben geen netwerk.
Je moet het zelf doen.
Ja. En hij wilde dolgraag dat ik economie zou kunnen studeren. Zodat ik wat meer onafhankelijk zou worden.
Ja.
En ik heb voor maatschappelijk werk gekozen. Heel erg omdat ik dacht, ik wil anderen van betekenis kunnen zijn. Kan ik dat in economie? Waarschijnlijk wel. Maar ik denk dat ik veel beter op mijn plek
was je meer voor betekenis misschien voor jezelf als je economie had gestudeerd.
Ja.
Nou. Hoewel ik nu daar ook een verschuiving in zie. Hè? Jij waarschijnlijk ook.
Ja, ja. Absoluut.
Ja.
Maar ik geloof heel erg dat je bij jezelf moet blijven. Dat je zuiver aan jezelf moet blijven. En dat je absoluut de lat wat hoger mag leggen. Tenminste, dat doe ik bij mezelf.
Ja.
En denk ik ook bij mijn omgeving. Maar ik geloof dat er meer uit te halen is bij iedereen.
Ja.
En dan denk ik, kom ik een beetje op het boek, want jij zei neem iets mee.
Neem iets mee wat je inspireert. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja. Jij hebt een boekje liggen.
Het heet De Keuze. Ja. En Leven en Vrijheid van Edith Eva Eger.
Ja.
En ik heb het boek ook aan jou cadeau gegeven.
Ja.
En ik heb het aan meerdere mensen uit mijn omgeving gegeven. Omdat ik dacht,
ja, heel waardevol.
Moet gelezen worden. Het is geschiedenis, het is maatschappij. Maar het is ook ontwikkeling van de mogelijkheden om keuzes te maken.
Ja.
En gisteravond was ik me aan het voorbereiden voor vanochtend. En ik dacht, waarom neem ik twee boeken mee? Eentje van Edith Eva Eger en eentje van Anke Siegers, De Nieuwe Route. En toen dacht ik, nou, die Eva, die stimuleert je om keuzes te maken. Die zoekt naar de krachten bij de mensen die ook nare ervaringen hebben meegemaakt. Om niet in die slachtofferschap te blijven, of in de slachtofferrol. Maar om steeds die regie te pakken en het overwinnen.
Ja.
En wat jij doet met jouw boek is ruimte creëren om de stemmen zichtbaar te maken, hoorbaar te maken. Dus je hebt twee vrouwen, tenminste ik had twee vrouwen nodig, of twee boeken in 2019, om te beseffen, er is veel meer te halen bij de mensen. Ze kunnen veel meer. We moeten ze vooral stimuleren om keuzes te kunnen maken. En dan dat stukje besluitvormingsproces. Dan komen de keuzes bij elkaar. En nu raak ik het even kwijt.
Ja.
Volgens mij moet ik het nog een keer.
Oh, jammer. Ik vond het heel mooi.
Vond je het mooi?
Ik vond het heel mooi.
Kan je me volgen?
Ja, ik kan jou zeker volgen.
Oh, maar dan laten we dat gewoon doorgaan.
Ja, dat zou ik doen. En anders dan vraag ik wel namens de luisteraars. Ja. Maar dus de ene boek wat je hebt meegenomen heet De Keuze van Edith Eva Eger, zeg je Eger.
Ja.
Ik heb hem zelf ook gelezen, want jij hebt hem aan mij gegeven. Ik vond het heel mooi. Ik heb het steeds ook even weggelegd, omdat ik het even moest verwerken.
Ja. Ja.
Dit is een vrouw die als Joodse, als meisje, denk ik, van een jaar of 15, opgepakt wordt en uiteindelijk in concentratiekampen terechtkomt. En elke keer de keuze maakt, hoe ellendig haar leven ook is, om het om te zetten in iets positiefs.
Ja.
En je kunt je de gruwelen. We kunnen het ons gewoon niet voorstellen wat deze mevrouw maakt. Als je zelf, dat heb ik er dan van meegenomen, als je zelfs in dit soort situaties, want wij zijn wat dat betreft gewoon verwende nesten met z'n allen hier in Nederland. Maar als je dit overkomt en dan nog dus niet je neerlegt en denkt, laat maar, hè, geef mijn portie maar een fik en dan toch kunt bedenken in je hoofd, hier is een groen grassprietje, daar kan ik misschien wat mee. Ja, dat is gewoon fantastisch. En die mevrouw is later ook psycholoog geworden en heeft mensen dus hier heel erg in begeleid.
Klopt.
Ja.
Klopt. Wat ik zo mooi vond is dat ze zei, het was misschien nog makkelijker om de Auschwitz te overleven dan het te verwerken. Op de juiste manier het af te sluiten, dat hoofdstuk.
Ja.
En de keuze die ze maakt na Auschwitz is misschien nog moeilijker dan in Auschwitz. Want na Auschwitz heeft de oorlog gewonnen of heb ik gewonnen?
Ja.
Mag ik er nog zijn? Mag ik nog iets van mijn leven maken? Nou, dat zijn wezenlijke vragen. En je hebt altijd een soort referentie.
Schuld. En,
zeker. Ja. Maar ook mensen, weet je, ik refereer ook als je echt scheiding achter de rug hebt. Of als je een hele dierbare familielid verliest.
Ja.
Hoe zorg je ervoor dat je niet in de pijn en verdriet blijft zitten? Maar hoe zorg je ervoor dat je je leven herpakt? Dat je er iets van maakt?
Ja.
Dat je ook iets nalaat? Ik denk dat nalaat dan hele je kennis, je wijsheid, je familiegeschiedenis. Dat.
Ja.
Dus ik probeer dit als rode lijn te zien door alle gesprekken die we voeren. Ieder heeft een verhaal, niet alleen zij. En hoe maak je van een verhaal van die slachtofferschap? Hè? Wat bij ons heel vaak mensen komen met verdriet en iemand anders is verantwoordelijk voor dat verdriet.
Ja.
Hoe pak je weer de regie? Hoe kom je uit die rol?
Ja.
Nou, dat geeft mij heel veel kracht ook.
Ja.
Dus,
Dat vind ik ook heel mooi in de processen natuurlijk die wij doen. En jullie ook. Dat er ruimte moet zijn voor erkenning. Van mensen die geraakt en geschaad zijn. En dat is geen therapiesessie. Maar het hoeft ook niet weggemoffeld te worden. En wat ik heb gemerkt in andere functies die ik heb gehad, is dat wij het liefste even daaroverheen willen stappen. Hè? Dus dan zeggen we, kunnen we dit even parkeren? Want het is te moeilijk. En dan zelfs in overleggen binnen een organisatiesetting, dus in teams, zie je dat, kunnen we dit even parkeren? Want dan wordt het te zwaar, willen we het eigenlijk liever niet aangaan. Of denk je, ja, we hebben maar 1,5 uur. Dus we laten die tijd en dat we het niet aandurven te gaan, laten we bepalen dat we het dan steeds doorschuiven naar volgende overleggen. En uiteindelijk dan wordt het zo'n last, dan hebben we het er maar niet meer over. We willen gewoon in de actie en we willen doen. Hè? Dus we gaan dat even vergeten, wat er is gebeurd, boom, door. Terwijl je... Ja, we weten natuurlijk ook vanuit de GGZ dat wat dan ook maar wat je gebeurt, of het nou een scheiding is, noem je, of een verlies van een dierbaar, of misschien wel iets heel kleins. Hè? Ik ben bijna aangereden bijvoorbeeld. Mm. Nou, wij kunnen niet weten wanneer iemand een trauma ergens op ontwikkelt. En daar kunnen we ook niet over oordelen. Hè? Jouw verdriet is niet erger dan mijn verdriet. Verdriet is verdriet. En ook al is het voor jou, jij bent je poes verloren en ik ben een kind verloren, bij wijze van spreken, wat natuurlijk heel erg is. Dan nog wil niet zeggen dat jouw verdriet minder erg is dan mijn verdriet. En in bijeenkomsten waar alle betrokkenen samenkomen, heb je dus mensen die zeer getraumatiseerd zijn door datgene wat er is gebeurd. Of dat nou terecht is of niet, dat kunnen we niet over oordelen. Maar ook, je hebt ook mensen nodig die dus minder geraakt zijn en dus meer vanuit hun verstand kunnen denken in plaats van alleen vanuit het gevoel. Je hebt ook mensen nodig die vanuit hun hart kunnen denken, omdat ze de bedoeling van deze bijeenkomst zo belangrijk vinden en misschien helemaal niet eens hebben meegemaakt wat er is gebeurd. En ik denk en heb ervaren dat als we al deze betrokkenen dus samen krijgen, dat het er samen het erover hebben, niet in een therapie, maar gewoon het mag er zijn. Mm-hmm. En we gaan kijken naar wat hebben we nodig in de toekomst. Dat we, als je al deze partijen samen krijgt, dat dat herstel oplevert voor alle betrokkenen. Begrip en herstel.
Met je eens. Ik ben helemaal met je eens.
En daarom vind ik
het zo mooi. Je leert daar veel meer van. Ook met z'n allen.
Ja.
En ook dat de kwetsbaarheid van iemand mag er zijn. En het mag er ook zijn dat je af en toe denkt, ze hebben het me aangedaan. Weet je?
Tuurlijk. Of hou er nou eens even over op te zeuren.
Absoluut.
Maar mensen gaan door met zeuren omdat het er nooit over mag gaan.
Klopt.
Ja.
En wat jij nu ook zegt, want je stelde net de vraag over sociaal werk. En ik denk wat we ook doen is mensen die en getraumatiseerd zijn, of iets meegemaakt hebben, of gewoon alleen zijn, of met een psychose rondlopen. Door die te verbinden aan mensen die net wat steviger in de schoenen staan, die of net die een betere baan hebben, of net wat meer familie.
Ja.
Door die verbindingen creëer je ook een hele mooie draagvlak.
Ja.
Snap je dat? In de buurt, op straatniveau. De andere mag er ook zijn.
Ja.
Dat.
Ja, zolang er geen... Ik ben wel heel erg voor wederzijdsheid. Dus dat er een wederkerigheid in zit. En ik denk dat we op moeten passen. Maar dat is mijn eigen... dat er dus mensen zijn die helpers zijn. En mensen zijn die hulpeloos zijn. En die koppelen we dan aan elkaar. Dat worden dan maatjes, hè? Ja. Maar,
ik heb daar echt een hekel aan.
Ja, nou kijk. Ja.
Ik heb een hekel aan plaatjes. Nou, even serieus. Van mensen die vanuit ons twee thuis in de keuken staan te koken.
Ja.
Van god, wat geweldig, zij koken voor de rest. Denk ik, wat is daar zo geweldig aan?
Ja.
Ik zou het geweldig vinden als ze aan tafel zitten met iedereen te eten. En dat, een groepje in de keuken staat van alles en nog wat. En die
Gelijkwaardigheid.
Gelijkwaardigheid, gemengd kunnen zijn, gelijk aan elkaar.
Ja.
Waarom zou ik anders zijn dan iemand van ons tweede thuis, weet je?
Ja.
Kunnen we naast elkaar, kunnen we grappen maken? Ik denk dat ze heel grappig zijn.
Ja.
Zet ze alsjeblieft naast meneer een keer. Nou, dat.
Ja, wij hebben een hele leuke bijeenkomst meegemaakt waar ik was gevraagd. Het was om voor jullie voor de gemeenteraad iets te vertellen. En toen had jij het zo georganiseerd, dat vond ik ontzettend mooi. Dat het lokkertje was misschien wel Anke Siegers, maar we zijn begonnen met elkaar met de gezamenlijke maaltijd. Met allemaal mensen die bij jullie aan de slag zijn. Maar ook mensen die bij jullie in jullie, zeg ik het goed, buurthuizen.
Ja, wijkcentra.
Wijkcentra komen. Ontzettende mooie verhalen gedeeld met elkaar tijdens het eten. Gewoon gelijk. Mensen kenden mij ook helemaal niet. Vind ik ook fantastisch.
Hoi.
Daar hou ik wel van.
Ja.
En toen hadden we de bijeenkomst met de raadsleden. En toen hebben we vooral het woord gegeven aan die mensen die het ervaren hebben. En ik denk dat dat ook het meest krachtig is. Ja. En toen had ik de rol aan het einde om alle ervaringen samen te vatten en een nieuw roetsausje eroverheen te gieten.
Ja.
En ik vond, toen dacht ik, kijk Elena, hier zit de kracht van het organiseren vanuit jouw bedoeling.
En vanuit verbinden.
En vanuit verbinden. Maar dat is ook jouw bedoeling.
Jazeker.
Ja.
Ja, om het verhaal aan de opdracht te verbinden. Hè? Want ik denk dat de raadsleden, die zullen er alleen maar blij mee zijn om te weten. Want ze zitten ook niet voor niets in de gemeenteraad.
Ja.
Die willen het beste voor deze gemeente.
En het zijn ook inwoners.
En dat zijn zeker inwoners. Ja. Dus hoe breng je ze dichterbij de bedoeling?
Ja.
Dat zijn de momenten, daar geloof ik heel erg in.
Ja, ik heb van mijn vader vroeger geleerd als je een cultuurverandering wil hebben, bijvoorbeeld binnen een organisatie, daar was hij dan mee bezig, dan de nieuwe manier van denken daarover is van A naar B via B. En ik dacht altijd, wat houdt het nou in? Maar dit wat jij hebt georganiseerd, deze bijeenkomst die ik net beschreef, dat was van A naar B. Je wil van A, er zijn bepaalde mensen die bepalen over andere mensen, naar de situatie B, alle betrokkenen besluiten samen. En dan doe je dat op de manier van B. Dus alle stapjes die je neemt in dat project, doe je dus al vanuit die bedoeling van B, alle betrokkenen besluiten samen.
Klopt.
En dat vind ik, dat is dus echt voor mij nieuw leiderschap. Als ik jou echt een groot compliment mag geven.
Ja, ik geloof heel erg in het doen en het ervaren en leren en bijstellen.
Welke voorbeelden zie jij dan in Amstelveen en Amsteland?
Er zijn er meerdere. Ik mocht de namen noemen, dus vandaar dat ik het even doe.
Yeah.
We hadden een taxichauffeur, Marco van Kesteren, en die belde 4 weken geleden van ik heb nog een tientje op zak.
Ja.
Of 6 weken geleden. En de regeling bij de gemeente die komt nog. Maar wat moet ik doen als het zzp'er? Ik heb geen boodschappen.
Ja.
In huis. En mijn collega's, 3 dames, die hebben alle Albert Heijns aangeschreven en hebben goed erop gehaald, iedere avond weer ingevroren en 2 keer per week afgegeven. Uiteindelijk aan, ik geloof, ruim 40 mensen.
Zo.
En daar word ik zo blij van, dat het binnen 4 dagen ontstaat. Dat Marco met ons meedoet, dat hij het rondbrengt, dat vind ik fantastisch. We waren op RTL hiermee en dat vond ik mooi. Maar er wordt ook heel veel gedanst, gegimd, gebingo'd met. En alles op afstand en alles vanuit een balkon. Een collega van Amstelveen Sport, Mieke Regeling, die loopt met haar zwaaiacties rond alle huizen waar oude mensen wonen. 2 keer per week volgens mij op dit moment en eerder, iedere dag. Ja, dat is een cadeautje. Weet je dat mensen echt buiten je kaders, buiten je
dus zij gaat gewoon de straten langs en dan zwaaien.
En zwaaien.
Even contact maken.
Met muziek en mijn collega's roepen. Mijn zoon heeft opgetreden ergens. Want weet je, ieder doet iets om deze samenleving meer geluid te geven. Meer joy, weet je, meer fun, meer mooie momenten, meer warmte met elkaar.
Kun je de mensen van andere gemeenten een toverspreuk geven of een tipje geven? Of een tipje van de sluier? Hoe krijg je mensen actief?
Maak het leuk om actief te zijn. Maak het aantrekkelijk om naar binnen te komen. Zorg voor goede koffie. Zorg voor de sfeer dat je denkt, oh, wauw, hier wil ik nog een keer terugkomen. Hier word ik gezien. Hier mag ik de hele dag met een kopje koffie zitten en niemand die daar wat van zegt. We hebben ruim 45 professionals in Amstelveen en ruim 800 vrijwilligers.
Yeah.
En we lijken heel groot. En zo wil ik ook zijn. Weet je, we zijn hartstikke groot en breed. Maar als je bij ons binnenkomt in een wijkcentrum, 9 van de 10 die je ziet, dat zijn vrijwilligers.
Ja.
Maar die dragen verantwoordelijkheid voor zo'n centrum. Dat is van hun.
Hè? Vanuit mijn werk is het niet alleen maar dat persoon. Maar daarnaast is het ook het vraagstuk zelf. Wat maakt dat mensen in beweging komt. Dus is het een vraagstuk wat ik interessant genoeg vind om voor in beweging te komen. En daarnaast is het dus niet alleen maar is het interessant genoeg. Maar heeft mijn stem voldoende inspraak? Dus als mensen worden gevraagd door een gemeente om mee te denken over een heel interessant onderwerp, maar eigenlijk mogen ze alleen maar adviseren en de gemeente neemt uiteindelijk het besluit, dan zie je dat er weinig mensen komen. Als mensen wel helemaal zelf mogen besluiten, maar het gaat over iets wat eigenlijk inwoners helemaal niet interesseert, zie je ook heel weinig mensen. Dus die combinatie van die 2 elementen, die moet er zijn. En daarnaast moet het gewoon goed begeleid worden.
Absoluut.
Ja.
Absoluut. Nee, onpartijdig en betrouwbaar.
Ja.
Ja.
En dit zijn eigenschappen die dus welzijnswerkers zouden moeten bezitten.
Nee, het is anders kijken naar de mens.
Ja.
Ja.
Goh, interessant gesprek zo, Elena.
En anders kijken naar de mens op alle vlakken.
Ja.
Dus als bewoner, als collega, als bestuurder, of in de overheid. En hoe je elkaar daarin aanvult.
Ja.
Ja, nee, ik vind hem ook heel bijzonder.
Ja. Helemaal afrondend, Elena, afrondend. Wat zijn dingen die je hebt ontdekt, waarvan je denkt, daar moeten we meer van gaan doen na deze periode? Grote vraag, maar hou hem maar bij jezelf.
Nou, het is een grote vraag. Ik zit te denken aan bepaalde woorden. Ik zit aan het woord lef te denken. Je moet lef hebben om straks te vertellen waar je tegenaan bent gelopen. Wat je van je mensen hebt gehoord, van je klanten, van je bewoners. Wat heb je gehoord? Wat hebben ze gemist?
Mm-hmm.
Hoe kan je dat omzetten in nieuwe dienstverlening of een nieuwe aanwezigheid in de wijken? Mijn mensen waren in de wijken. En ik geloof heel erg dat ze dat goed hebben gedaan. Met koken, met zingen, met bingo. Maar ik heb daar ook wat partners gemist. En hoe mooi is het als je samen met psychiatrie, als je samen met zorg kijkt naar een andere aanwezigheid, structureel aanwezigheid in de wijken.
Ja, samen. Veel meer samen. Dus.
Veel meer samen, maar ook veel meer aanwezig. Letterlijk aanwezig.
Ja.
Je kan bij iemand individueel begeleiding afleggen thuis en uren ervoor declareren. Je kan ook zeggen, ik loop op straten.
Ja.
Ik ga met mensen gesprekken aan. En ik
ben zichtbaar.
Ik ben zichtbaar, deescalerend. En dan ga ik op een andere manier mijn uren declareren. Dat komt wel. Maar eerst even kijken, als ik er nou eenmaal ben. En als ik de ontspoorde mens, hè, zoals we ze hebben, of verward gedaan. Als ik daar ben, dat het nog niet escaleert. Hoe kunnen we dat voorkomen, dat mensen flippen? Want ik denk dat er best wat gebeurd is in de straten van Nederland de afgelopen weken. Wat we niet gezien hebben.
Nee.
Nou, gesprekken hierover moeten aangegaan worden. Nou, lef, maar ook kwetsbaarheid.
Ja.
En ook reflecteren op je eigen handelen. Van, heb ik het goed gedaan? En had ik het anders kunnen doen?
Ja.
En nogmaals, niet in je eentje, maar met mensen om wie het gaat.
Ja.
Want je doet het voor hen.
Ja.
Nou ja, dat vind ik wel een belangrijke. Voor mij, hè. Ik kijk nu even heel klein.
Ja.
Maar reflecteren, kwetsbaar, lef, gesprek.
Mooi.
En doen. Weet je, niet alleen praten, doen.
Ja, we moeten gaan doen.
Ja.
Heel erg bedankt, Elena.
Nee, ontzettend bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het zo leuk om jou weer ook te horen praten.
Ja. En wij horen van jullie luisteraars, ook heel graag reacties hierop. En denk je, hey Anke, je moet eens in gesprek met die en die persoon. Laat het vooral weten.
Dank je wel.
Tot ziens.
Dank.
Wat fijn dat je luisterde naar de Nieuwe Route podcast. Ik hoop dat je in de praktijk mee aan de slag kunt. Wil je het hele boek lezen? Dan kun je het bestellen via bol.com of managementboek.nl. Wil je het nou met je hele organisatie of vereniging of team lezen? Neem dan even contact met mij op via datishelder.com. Daar vind je ook informatie en video's en materiaal om allemaal gratis te downloaden. Voel je vrij om alles te delen. Uiteindelijk doen we het samen. Hey, tot de volgende keer.